Alleen een goed aanbod is een koopmotief. En wat je merkt is dat een goede tekst is een koopmotief op zich. Zelfs al is het aanbod verschrikkelijk, zelfs al is het aanbod van de concurrent beter. Als de tekst goed is, kan dat ook zwaar meewegen als koopmotief om alsnog op een aanbod in te gaan.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Hallo en welkom bij aflevering 123 van de Erno Hanning Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Erno Hanning en ik neem ondernemers met het team het werk uit handen voor online resultaat. Vandaag het gave gesprek met copywriter en SEO-specialist Roy Ishaak. Roy is een 8-figure copywriter en SEO-specialist met 10 jaar praktijkervaring en een neusje voor creatieve en conversieverhogende contentstrategieën. Hij werkte voorheen onder andere voor Reader's Digest, een van de grootste direct marketingbedrijven ter wereld, en Traffic Builders, het beste zoekmachine marketingbureau van Nederland in 2010 en in 2014. Hij genereerde 25 miljoen euro omzet, vandaar die 8 figures. Roy ontving in 2014, 2015 en in 2016 de award voor beste opleider van Nederland en bediende ruim 300 opdrachtgevers, waaronder ING, KPN, Sunweb, Randstad, Coolcat, Centraal Beheer en Rijkswaterstaat. Het is een bijzondere locatie, het geluid is volgens mij goed genoeg om naar te luisteren, maar op de achtergrond hoor je het zwembad, je hoort af en toe wat kinderen. Het kwam zo uit, we zaten in het bos, we zaten op een plek die heel rustgevend was, heel mooi was. En we hebben een goed gesprek gehad, we hebben dingen geleerd van Roy en ik weet zeker dat we dit gaan herhalen. Want we hebben uitgebreid gesproken vooraf, voordat we de podcast gingen opnemen. En er zaten zoveel elementen in die interessant zijn voor een vervolg, dat ik zeker een vervolg met Roy ga plannen voor de podcast. Laten we beginnen. Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress websites en Magento webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ernohanning.nl/Skyberate. Skyberate, SKYBERATE. Dankjewel.
We zitten hier in het wonderschone Lunteren. Je hoort op de achtergrond het zwembad. We zitten op een geweldige locatie. Ik zit hier met Roy Ishaak. Welkom Roy.
Hi.
We zitten al 1,5 uur te praten. Over ondernemen, over marketing, over SEO, over copywriting. En het is een super interessant gesprek, maar dat is te lang voor de podcast. Dus nu proberen we het gesprek in de kern samen te vatten doordat ik Roy een aantal vragen stel en daarop inga. Om jou te laten zien en ervaren hoe online copywriting werkt, hoe SEO werkt, waarom je op een bepaalde manier mee om wil gaan en waarom Roy dat zo organiseert. Roy, je bent al 3 jaar lang de beste opleider in Nederland op het gebied van copywriting, mm-hmm. SEO.
Ja.
Hoe doe je dat?
Eigenlijk heel simpel, door goede beoordelingen te krijgen van je deelnemers, van de cursisten.
Maar hoe krijg je alleen maar goede oordelen van cursisten?
Door cursisten niet alleen te geven wat ze willen, maar ook te geven wat ze nodig hebben. En door de echte wow-factor te creëren tijdens de cursus en tijdens de opleidingen. En ik weet dat het nu nog waarschijnlijk wat vaag klinkt, maar ik heb van een opleiding of een cursus heb ik alles stap voor stap. Van het voortraject tot de nazorg, tot type oefeningen, dat heb ik allemaal in kaart gebracht. En dat heb ik in de afgelopen jaren voortdurend aangescherpt op basis van dingen die ik leer, op basis van feedback die ik krijg voor cursisten. En op die manier creëer je het ideale proces voor zo'n training.
Vraag jij de cursist ook heel doelbewust altijd om een beoordeling?
Ja. Ja, absoluut.
Hoe doe je dat?
Ik doe dat... Ik weet dat sommige opleiders het tijdens de trainingen doen. Ik doe dat niet, want dan voel ik me... heb ik het gevoel dat ik iemand onder druk zet. En ik wil alleen maar dat ze een review geven als ze dat ook zelf echt willen. Hè? Want sommige mensen willen misschien niet met hun naam op een bepaalde website staan. Dus ik doe dat achteraf in het mailtje met al het naslagwerk. En daar vind je de PowerPoint presentatie, vind je nog wat handige tips. En daar staat ook een kopje tussen met het verzoek om een review.
En zo zeg je het gewoon, wil je alsjeblieft een review geven?
Ja.
Je hebt daar verder geen aanwijzing bij?
Ik zeg wel, mag je even liever aankijken. Dat zeg ik er wel bij.
Dus dat is de optimale verleidingstruc?
Ja. Ik denk dat de cursus zelf al moet zorgen dat ze gewoon echt laaiend enthousiast zijn. Dus weet je, dat is het moment dat je al voor een team moet zorgen. En daarna heb je gewoon alleen de vraag nodig en een linkje dat verwijst naar het formulier. En dan heb je hem, dat is mijn ervaring, dan heb je hem al binnen.
Je doet dat nadat je de cursus hebt gegeven, maar ja. Hoe lang wacht je daarmee gemiddeld?
Zodra ik thuis ben.
Nee, dat is dezelfde dag eigenlijk gewoon.
Ja, dus dan zit alles nog vers in mijn geheugen en... dan kan ik nog bepaalde vragen gelijk uitzoeken. Dan kan je nog meer doen. Iets leuks, een grapje, weet je wel, aanhalen wat tijdens de cursus is vermeld. Om toch een beetje dat persoonlijke touch nog in je mail te hebben. Dus dat.
Jij schrijft op je website dat je een 8-figure copywriter bent.
Ja.
Wat houdt dat in?
Het is een beetje Amerikaans. En normaal gesproken dan ben ik niet helemaal van die Amerikaanse stijl. Maar het houdt in, het is een optelsom van de opbrengsten wat jouw werk heeft gegenereerd voor je opdrachtgevers. En dit en de 8-figure of die 25 miljoen die je wel eens voorbij ziet komen, dat is echt van alles wat ik mag tonen. Helaas.
Dus in principe is het getal echt nog hoger?
Ja, het is vele malen hoger. Ja.
En over hoe lang een periode is dat?
Dat is, even kijken, volgens mij de 8-figure, dus dat is 6 jaar heeft dat geduurd. Ja.
Dit zijn allemaal je eigen klussen?
Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat, ik noem maar wat, als je een verkoopbrief schrijft, hè, dan heeft ook ongetwijfeld de vormgeving van de brief ermee te maken. Hè? Of als je een DM-actie verstuurt, heb je ook nog te maken met een adressenbestand. En dat is ook een disclaimer die ik bij het overzicht van resultaten geef. Van zulke dingen doe je natuurlijk nooit in je uppie.
Ja, want hoe belangrijk is het aanbod in dat verhaal? Het product wat je verkoopt, zeg maar.
Het aanbod is cruciaal. Kijk, hoe beter het aanbod is, hoe makkelijker het is om daar een goede tekst voor te schrijven. Alleen een goed aanbod is een koopmotief. En wat je merkt is dat een goede tekst is een koopmotief op zich. Zelfs al is het aanbod verschrikkelijk, zelfs al is het aanbod van de concurrent beter. Als de tekst goed is, kan dat ook zwaar meewegen als koopmotief om alsnog op een aanbod in te gaan.
Wat moet er dan zo goed zijn in die brief? Wat willen mensen dan die stap maken dan?
Hoe ik het zelf zie als ik mensen aanschrijf, is dat je zit thuis of je zit achter je bureau op het werk. Je verveelt je de pleur, dus je krijgt de hele dag van die saaie mailtjes binnen, saaie brieven. En ik ben dan zelf niet echt met marketing bezig, maar puur van hoe kan ik die persoon nou in een verhaal plaatsen, hè, en 2 minuten een grijns op zijn gezicht creëren. Of hoe kan ik hem even aan het lachen maken? Of gewoon echt een momentje bezorgen waardoor hij gelijk zijn vrienden of zijn familie gaat bellen van nou, wat me nu is overkomen. Beetje guerrilla-achtige stijl.
En als je daarnaar kijkt, want je hebt projecten gedaan 10.000 boeken in 9 dagen, catalogus met hiking met 400.000, 450.000 omzetstijging, mm-hmm. Een wijnpakket met 200.000 omzetstijging. Dat zijn wel gigantische verhalen waar je daarover praat. Logisch dat je dan natuurlijk aan die 25 miljoen komt.
Mm-hmm. Ja.
Is dit dan voor iedereen, voor elk ondernemer weggelegd om dat soort dingen te organiseren?
Nee, absoluut niet. Het hangt zo van de situatie af. En daarnaast is ook, in mijn geval, is het geen garantie. Weet je, hoe ik bijvoorbeeld het verschil zie tussen een goed of een slecht reclame- of marketingbureau, is dat bij een goed marketingbureau is de kans op succes gewoon groter.
En hoe groot is de kans op succes bij jou?
In mijn geval is die wel... Zijn we enkele uitzonderingen op de regel? Want ik dacht op een gegeven moment dat ik alles succesvol kon krijgen. Maar er zijn een paar uitzonderingen op de regel. Dus laten we zeggen 85-90% van mijn klanten heeft ook daadwerkelijk stijgingen.
Noem eens een project waarbij jij een heel goed gevoel had en uiteindelijk niet zo uitpakte. Zonder een naam te noemen.
Nou nee, het is al eigenlijk... Gelijk tijdens zo'n project had ik dan al geen goed gevoel. Het kwam alleen uit. Dat was wel jammer. En er zijn een paar situaties. Eén, dat is dat ik leerde dat... Nou, bijvoorbeeld bij SEO-trajecten... Je hebt ook heel veel mensen die nieuwe producten hebben... die de markt nog niet kent. En SEO, zoekwoorden, dat is echt de bestaande marktvraag. En dan kan je wel moeite doen om op een soort van relevante zoekwoorden gevonden te worden in Google. Alleen het is niet exact wat de mensen zoeken... Dus de kans op succes, op veel conversie, is dan super klein. En een andere, dat is dat ik heb ook wel eens iemand toegezegd. Die wilde een bekende van ons allebei, gok ik. Die wilde een e-mail marketing cursus verkopen. En tot mijn verbazing was het zoekvolume zo gigantisch laag bij cursussen e-mail marketing of Mailchimp. Dat je hebt, ik kan daar gewoon te weinig mee. Ik kan de marktvraag dan niet diep genoeg analyseren. En daardoor ook geen steengoede tekst of landingspagina neerzetten. Dat zijn een paar voorbeelden.
Hoe lang duurt zo'n traject als je met zo'n klant werkt? Want dan pak je dan de brief en de landingspagina en alle elementen pak je dan op?
Oh, dat is echt geen vast traject. Het ligt er echt aan wat mensen nodig hebben. Als mensen een verkoopbrief nodig hebben, ja, dan is de verkoopbrief en klaar. Dan hebben ze nog een correctieronde en het wordt verstuurd. En ik streef er wel naar om altijd een nulmeting en een eenmeting te maken. Zodat je ook echt de meerwaarde van je werk kan aantonen. Maar als, nou, zoals de afspraak die ik hierna heb. Dat is hopelijk, even afkloppen, een SEO-traject voor minstens een jaar. Dus dat hangt echt af van de behoefte van een klant.
Als je kijkt naar jouw website... Mm-hmm. Het is een combinatie van een website en een blog, wat ik een power platform noem. Daarvan ligt heel veel focus op jouw trainingen.
Ja.
trainingen die je geeft in het bedrijf, trainingen die je geeft aan freelancers of individuen.
Ja.
Is dat jouw hoofdinkomstenbron?
Ik denk het wel. Het is ongeveer 50-50.
Wat is die andere 50?
Advies geven en uitvoerende SEO en uitvoerende schrijfopdrachten. Het zit alleen zo. Ik ben ooit, toen ik nog bij Traffic Builders werkte, toen had ik royisak.nl gestart. En dat was een blog. En daar postte ik wat artikelen. En ik dacht toen op een gegeven moment van ja, we moeten toch ook een paar commerciële, ik moet toch ook iets aanbieden. En dat waren dus de cursussen. En die cursussen die scoorden al... Nou ja, volgens mij binnen 2 maanden redelijk hoog in Google. Waardoor ik dus uiteindelijk ontslag moest nemen en waardoor ik helemaal volgeboekt zat. En daardoor ben ik eigenlijk nooit aan de adviezen en uitvoerende pagina's toegekomen.
Je moest ontslag nemen?
Hm?
Je moest ontslag
nemen? Nou, ik moest een keuze maken. Want ik werkte 4 dagen per week bij Traffic Builders en 1 dag zat ik lekker te rommelen aan mijn blogs. En ineens stroomden er allemaal offerteaanvragen binnen voor cursussen. Dus ja, het was een kwestie van tijd.
Je bent ooit begonnen met Reader's Digest.
Ja.
Dat is wat je zegt, de grootste direct marketing bedrijf in de wereld.
Ja.
Hoe kwam je daar terecht?
Ja, eigenlijk via mijn eerste marketingactie die ik voor mijn vader had gedaan. Dat was een DM en dat sprak ze wel aan. Dat was ongeveer wat ze zelf ook graag wilde toepassen. En zo ben ik daar in dienst gekomen. En Reader's Digest, daar wilde ik zelf... Ik heb ook zelf dat bijvoorbeeld als case aangedragen. Want ik wilde daar ook graag werken. Omdat ze zijn volgens mij niet de grondleggers, maar wel echt van direct marketing. Maar wel de partij die DM echt heeft geoptimaliseerd. Totdat de markt meer online werd.
Wat is DM?
Direct marketing.
Wat betekent dat voor jou?
Voor mij betekent dat marketing voeren wat direct resultaat oplevert.
Direct, wat betekent dat direct?
Nou, voor mij heb je onderscheid tussen bijvoorbeeld echt thema, communicatie en direct marketing. Dus thema meer branding en dat je met awareness en allemaal van dat soort dingen bezig bent. En voor mij direct marketing is, dat is in ieder geval mijn interpretatie, is gewoon gelijk een actie maken die, waar mensen gelijk op kunnen reageren, converteren enzovoort.
En bij Reader's Digest betekent dat je mensen die in het adresbestand zitten een brief stuurt?
Bijvoorbeeld.
En uiteindelijk dat ze dan je product vanuit die brief gaan kopen?
Ja.
Ik zag jouw voorbeeld van het verhaal van een mosterd en een 1001 boekje.
Ja.
1001 dingen die je kon doen met mosterd.
Ja. Oh ja, die.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een opvallend verhaal. Het is natuurlijk heel opvallend dat je op die manier dat boekje verkoopt. Als tegenhanger dat je naar een arts gaat om een probleem op te lossen, zeg maar.
Mm-hmm.
Hoe kom je op dat soort ideeën dat je een boekje voor €45, ik weet niet precies wat het was bedrag, maar in ieder geval voor een veel hoger bedrag wat normaal een boek kost, verkoopt?
Sorry, wat
Hoe kom je op dat idee om zo'n boekje op zo'n manier weg te zetten dat mensen dat boekje gaan kopen voor een bedrag wat ze normaal waarschijnlijk nooit voor een boek zouden uitgeven?
Ja, volgens mij stel je twee vragen. Hoe kom je op dat idee en hoe zorg je ervoor dat mensen zo'n bedrag willen uitgeven? Ik begin wel even met de laatste. Als je wil dat mensen dat bedrag uitgeven, dan moet je prijsontkrachtingen, dat soort technieken moet je toepassen in je tekst. Hè, zodat het de lat die mensen in hun hoofd hebben, die moet je met je woorden omlaag trekken. Dus dat is één. En hoe kom je op het idee? Daarmee doe je denk ik meer op de invalshoek van zoiets vaags als mosterd.
Yeah.
Ik kijk altijd van wat het grootste voordeel is van een product. En een van mijn favoriete invalshoeken, dat zijn demonstraties. Van hoe kan ik dat demonstreren? Hoe kan ik dat op een lollige manier dan vervolgens brengen? En in dit geval mosterd was een van de keukenmiddeltjes of dingen die je thuis hebt in je keuken. Waarmee je, ik weet niet eens meer wat je ermee kan oplossen, maar het is alweer 10 jaar geleden of zo, voor mijn gevoel. Je kan een reuma, nee. Ik
ja,
weet niet,
jicht,
schimmel,
zal jicht voorbij
ik
komen,
heb geen idee meer wat je ermee kon doen. Maar je kon er van allemaal kwaaltjes kon je ermee oplossen. Dus ik dacht van nou, ik bied het als soort sampletje, bied ik het aan. Alsjeblieft, hier heb je zak mosterd. Het is een sample, het is meteen iets vaags, waardoor je de aandacht hebt van, wat is dit nou weer? Waarom krijg ik mosterd? En je speelt zo ook nog in op wederkerigheid, dus vandaar.
Hoe doe je dat nou online dan? Zoiets, ja? Want heb je natuurlijk niet de gelegenheid om een bobbelinflop te stoppen.
Nee, klopt. Dan heb je andere invalshoeken en andere teasers die je daarvoor kan gebruiken. Kijk, je hebt het concept of de invalshoek van een tekst. Weet je, dat bestaat in mijn optiek altijd uit twee onderdelen. Het is iets relevants, dus iets een probleemkaartje aan of een oplossing wat jij kan bieden. Dat is 50% van een geniaal concept. En de andere 50% is de teaser. Weet je, en als de bobbel wegvalt als teaser, of je kan de demonstratie niet toepassen, dan heb je zat andere dingen. Dan kan je tegenstellingen kan je gebruiken of dubbelzinnigheden. Die gebruik ik ook op mijn tekst of op mijn website. Nou ja, ik heb thuis een hele lijst met iets van 40 verschillende teasers die je kan toepassen. Maar als er één wegvalt, heb je er zo nog zat alternatieven.
Als je kijkt naar jouw omzetverdeling is dus copywriting en SEO-opdrachten voor klanten en de trainingen. Mm-hmm. Ik neem aan dat je ook veel doet aan jezelf ontwikkeling.
Ja.
Je eigen ontwikkeling. Wat doe je daar vooral in? Hoe zoek je daar de dingen op waardoor je beter wordt in je werk?
Allereerst ben ik echt een fan van leren. Dus ik ben niet alleen bezig vakinhoudelijk, maar ook van hoe kan ik sneller en effectiever leren en dat ook beter in mijn geheugen houden. En het grootste ding is, ik heb op mijn telefoon heb ik Feedly. En dat is eigenlijk de enige bron die ik voor kennisonderhoud gebruik. Ik heb daar als onderwerp heb ik alle thema's in het leven wat ik belangrijk vind. Dus SEO, sales, inspiratie, humor, conversieoptimalisatie, social. Ik kijk vervolgens wat de 5 tot 10 populairste blogs wereldwijd zijn. En die koppel ik eraan. En nou, vervolgens hebben we mijn tv en het nieuws en de krant allemaal afgeschaft. En dat is bij het ontbijt, koffie erbij, swipe ik gewoon even door Feedly. En dan ben ik gelijk op de hoogte van al het nieuws. In mijn vakgebied en gewoon andere onderdelen van mijn leven die mij boeien.
Ja, Feedly is een RSS-lezer.
Ja.
Waarmee je heel snel de laatste artikelen uit de blog naar binnen haalt. Wie zijn bijvoorbeeld de top 3 blogs die in copywriting in jouw systeem zitten? In jouw Feedly?
Copywriting moet ik zeggen dat die een beetje dood gebloed is. Copybloggen, maar vind ik zo generiek. Ik denk, het stomme met copywriting is, dat daar kijk ik bijna nooit meer naar, omdat de beste copywriting blogs die ik ooit heb gezien, die bestaan allemaal niet meer. Weet je, waar echt de extreem geavanceerde schrijftechnieken werden getoond. Even denken, Total Package bijvoorbeeld, van Clayton Makepeace. Dat was echt, volgens mij heb ik nooit diepgaander dan dat meegemaakt. Ik heb zoveel daarvan geleerd. Michael Fortin, ooit een landingspagina heeft gemaakt die 1 miljoen dollar heeft opgeleverd in 18 uur. Die had ook een eigen blog met extreem goede artikelen. Super diep en die bestaan allemaal niet meer.
Waarom bestaan ze niet meer?
Ja.
Wat denk jij?
Ik denk dat ze met pensioen zijn. Nee. Oh, en misschien nog een aanvulling. Dat is 1, qua leren.
Ja.
En het tweede met leren is dat ik... En dat is ook een belangrijke, ik probeer vaak bij de bron van iets te komen. Dus ik gaf het net al aan, een term wat je vaak terugziet op online, wat is het, online, dat is community building. Nou, dan ga ik gewoon kijken van oké, community building, wie doet dat goed, wie is de beste in de wereld, en dan ga ik me daarop focussen. Dus wat ik net ook al aangaf, PewDiePie, die gek. Die 55 miljoen abonnees heeft. Het is een rentabiel, maar dan ga ik me daarop focussen van oké, wat doet hij dan zoal? Omdat hij doet het, weet je, hij moet iets goed doen. Ander ding is met verleiden op internet. Nou, dan denk ik van ja, dat kan ik uit een boekje halen. Maar bij wie kan ik nou echt leren hoe je moet verleiden? Nou, dan kom je al vrij snel uit bij een pick-up artist. Dus dan koop ik liever een boek van een pick-up artist. Nou, ambassadeurs, fans, dan kijk ik hoe popgroepen dat doen. En zo probeer ik telkens bij de bron te zijn in plaats van de marketinggoeroes die dat claimen volgens tips en tricks.
Leer je dan vooral uit boeken of hoe leer je dan vooral?
Nou, op dit moment is het vooral blogs. En blogs, nieuws, Feedly, soms boeken, niet meer zoveel. En YouTube.
Hoe haal jij vooral je klanten binnen?
Via SEO. En AdWords. En als ik een keer een blog of een keer een video plaats, dan via social media.
Wat doe jij precies met SEO?
Nou, ik zorg dat ik op de commerciële zoekopdrachten, zoals cursus copywriting, cursus creatief schrijven, cursus SEO, dat ik daar in de top 3, op nummer 1, op top 5 sta. En daardoor ben ik vindbaar voor mensen die dat willen. En als je vindbaar bent en er staan op die pagina een paar argumenten die zij zoeken, dan zijn ze al vrij snel, vullen ze het contactformulier in en worden ze klant.
Is dat ook wat je voor klanten doet en voor zorgen dat zij worden gevonden op commerciële zoekopdrachten?
Onder andere. Ze kunnen gevonden worden met zeg maar de commerciële pagina's, dus op commerciële zoekopdrachten. Ook informatief als je bijvoorbeeld meer wil scoren met je blog. De informatieve zoekopdrachten die reserveer je vaak voor je blog, je glossarium, nieuwssectie of iedere andere excuus wat je daaraan geeft.
Ik snap het niet, leg dat eens uit. En waarom is het een excuus?
Nou, of excuus. Dus misschien een beetje. Het is een. Voor mij een blog is gewoon een label wat je erop zet waar je voor een groot gedeelte informatieve zoekopdrachten of artikelen kan plaatsen of daaronder kan hangen die geoptimaliseerd zijn voor informatieve zoekopdrachten. Dat betekent niet dat 100% van je blogpost geoptimaliseerd moet zijn voor SEO en voor Google, maar ik zou wel aanraden om een groot gedeelte, weet je, net als in jouw geval, wat was de zoekopdracht ook alweer?
Facebook paginabeheer.
Facebook paginabeheer, ja. Als je die pagina, dat artikel, gewoon netjes optimaliseert, nou ja, dan merk je dat je gewoon elke maand weer daardoor extra bezoekers naar je website krijgt. Ja, en voor veel bedrijven is dat het doel om ook gewoon meer verkeer te genereren.
En jij begint eigenlijk bij het commerciële stuk. Dus dat je zegt, oké, hoe krijg ik nou zo'n pagina dat ik zeg, oké, waar zoeken mensen op?
Ja.
En dan met name. Wat is dan het deel waarvoor ze gaan betalen?
Ja, daar begin ik altijd mee. Kijk, wat je nu vaak ziet in de online marketingwereld is dat content marketing, storytelling, bloggen. Weet je wel, dat iedereen moet maar bloggen, iedereen moet maar storytelling doen. Alleen, ja, nee, dat klopt volgens mij wel. De meeste, dus als je gaat bloggen, dan is dat voornamelijk gefocust op informatieve zoekopdrachten. Die mensen die bevinden zich hoger in de verkoopfunnel, terwijl commerciële zoekopdrachten die worden ingevoerd door mensen die al praktisch staan te zwaaien met hun portemonnee. Dus de meeste marketeers die beginnen van boven naar beneden met zo'n verkoopfunnel. Ik begin het liefst van onder naar boven, omdat onder, daar zitten de mensen die nu behoefte hebben aan jouw producten en nu dus klant willen worden. Ja, dat is veel effectiever.
De trechter, dus zoals ik hem ook heel vaak hanteer, is bovenin. Mensen die naar iets zoeken, op je website komen, zich inschrijven voor je e-maillijst, meer e-mails van je krijgen en uiteindelijk ergens een keer een deel daarvan wordt klant.
Ja.
En jij zegt nee, ik begin bij de mensen die toch op zoek zijn naar al dat ze klant willen worden.
Ja.
En die een opdracht invullen waarbij je eigenlijk al kunt zien dat ze gelijk klant willen worden. En daar ga ik voor zorgen dat ik daarop gevonden word. Dus in jouw geval niet gewoon vindbaar worden van dat je de beste SEO-marketeer bent, maar dat je vindbaar bent op SEO-cursus.
Ja, of SEO uitbesteden, SEO-advies, SEO-specialist inhuren. Waarom zou ik een verhaal vertellen over 50 tips hoe je hoger kan scoren in Google, als er ook nog, nou, ik noem maar wat, een paar honderd mensen zijn, 1300 volgens mij uit mijn hoofd, die Google op een SEO-specialist. En 300 zoveel op SEO-specialist Amsterdam. Nou, dan ben ik liever op de laatste vindbaar. Als ik moet kiezen.
Ja, dan zeg jij, oké, dan ga ik voor SEO-specialist Amsterdam.
Ja.
Want dan weet je zeker die mensen die zitten in Amsterdam en die zijn op zoek naar een SEO-specialist die wil inhuren.
Ja. Ze gebruiken ook letterlijk het woord inhuren erbij. Ja, dus kijk, idealer dan dat kan je het niet hebben. En net als in jouw geval met de blogpost, Facebook. Pagina beheren of beheerders toevoegen bijvoorbeeld, informatief. Terwijl er zijn ook honderden mensen per maand die Google op social media marketing uitbesteden, social media beheer uitbesteden, social media marketing advies. Dat zijn mensen die gelijk diensten willen afnemen op het gebied van social media.
En heb jij ook een e-maillijst dan?
Ja, ik heb een e-maillijst. Ik ben er net mee begonnen. op aanraden van ja, Arjan Jonker, Chris Rommers en iedereen die maar liep te pushen. En ik heb nu eindelijk, ik heb net begonnen nu mijn eerste 400 inschrijvingen binnen.
Waarom heb je nu een e-maillijst?
Waarom nu?
En waarom niet eerder en waarom nu wel?
Nou, ik heb het niet eerder, omdat ik door de kanalen die ik toepas, zit ik gewoon in principe bijna altijd 4 maanden lang al volgeboekt door SEO, door AdWords en die ene keer dat ik een blog of een vlog plaats, via social media dus. Maar ik wilde er gewoon meer van weten. Ik was op het moment volgens mij met kennisonderhoud op het punt van e-mail marketing. Dus vandaar dat ik het eindelijk een keertje zelf wilde toepassen om te kijken van oké, hoe implementeer je dat nou, de widgets en hoe moet je de lijst correct instellen enzovoort. Dus ik heb het wel vaak de teksten gedaan voor bedrijven, maar gewoon echt het instellen, de techniek enzovoort. Ja, dat wou ik op dat moment even doen.
Ik ga nog een keer een nieuw gesprek met jou aanvoeren voor de podcast, ik weet het zeker.
Zit het alweer op?
Ja, we zitten al ruim in de tijd, dus dat wil ik niet meer doen. Maar de onderwerpen die we besproken voor de aflevering, die waren zo gaaf en diepgaand dat ik dat zeker met je wil.
Cool.
Ik dank je wel, Roy, voor zover in ieder geval.
Ja, leuk om een keer te doen. Ik hoop dat het interessant is voor jouw abonnees.
Dat weet ik 100%. Waar kunnen mensen jou vinden?
Ze kunnen me vinden op royisaak.nl. Dus dat is royisaak.nl.
Ja, het staat uiteraard ook in de show notes. Dat kun je gewoon daar lezen en klikken. Als zij zich abonneert op een nieuwsbrief, op een e-mail.
Ja.
Hoe vaak kijk je naar een e-mail?
Ja, wanneer er iets gepost wordt. Op dit moment zitten we midden in een videoserie over voordelen en copywriting. Dus als je je nu abonneert, dan krijg je nog netjes elke donderdag een e-mail.
Kijk, zie je, dat is wat we graag willen horen. Dankjewel, Roy.
You're welcome.
Dat was het bijzondere gesprek met Roy. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga ervoor naar nohanning.nl/show123. 123 dus. Vergeet niet te abonneren op de Enhanning Show. En dat doe je heel makkelijk. Stel, je zit met iTunes, je werkt met Apple. Dan ga je naar iTunes of podcast. Je zoekt de Enhanning Show en je klikt op de plus abonneren. Zit je met Android, dan zoek je bijvoorbeeld Stitcher of op Play. Ook daar vind je Enhanning Show. Klik op abonneren en je krijgt vanaf dat moment elke nieuwe aflevering automatisch op je mobiel. Nu je daar toch bent, wil je mij dan een enorm plezier doen en mij helpen om deze podcast te verspreiden? En dat doe je door deze podcast een ranking te geven. Laat me weten wat je ervan vindt. Geef me een eerlijke beoordeling en recensie. Het helpt mij om het te verspreiden, dus je doet andere ondernemers daar plezier mee. Dank je wel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over de podcast? Stuur me dan een e-mail naar podcast@enhanning.nl en ik hoor graag van jou. Ik lees iedere e-mail hierover. Ik hoor je graag weer de volgende keer. Tot dan!
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.